Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Dossier Europa. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Primeurtje, Wouter. Voor het eerst in Nederland. Een showroom van een toch al iconisch sportwagenmerk.
Ja. Spijker. Ja, Jasper, beter bekend als Spijker Enthusiast, opent zijn showroom en komt er straks alles over vertellen. Op zich wel weer apart, want het is op zich een Nederlands producent. Je zou verwachten dat er al eerder een showroom was. Was er niet echt.
Was er niet?
Hè? Ja, terwijl de fabriek. Moest je gewoon,
fabriek.
Ja, dat is ook een fabriek, Meijners. Ja, ja, zonder twee hamers en één schroevendraaier. Nee, dat is niet waar. Ze hebben wel auto's gebouwd. Niet, ja. Niet zoveel als er ooit werd geclaimd. Maar dat mocht de pret niet drukken.
Nee, maar goed, binnenkort dus een showroom waar je bijna nieuwe spijker kunt gaan bezichtigen en kopen.
Refurbished. Ja. Ja. Oh, is het ook in refurbished spullen? Ja. Zullen we zo nou, tegen mooi. Beginnen zo.
Verder hoor je straks een rijimpressie in de Volkswagen ID7. Zeg maar de elektrische Passat.
Ja.
Toch?
Ja, heel goed samengevat.
Oké. Okay. Nou. Nou, we hebben ook cijfers over de kosten van auto-onderhoud en reparatie.
Ja.
Ja, dan ga je behoorlijk de bietenbrug op. Maar
nou,
eerst...
dit jaar jongens zo.
Ja, ik zal maar even wat geld opzij zetten. Ja. Eerst even het autonieuws. Wouter, we hadden het net al over de ID7. Maar er is nog meer nieuws komt er van Volkswagen. Ja. Namelijk de nieuwe Golf.
Ja.
Vol ornaat te zien op het web. Net iets te vroeg natuurlijk.
Ja.
Gelekt.
Nou, het valt mij nog mee. Want ik heb in augustus die auto al gezien. Het was in één grote ruimte. Met de Tiguan, de Passat. Wat hadden we nog meer? Maar
wat is dat met die merken? Die laten jou altijd alles een half jaar van tevoren zien. Even kijken hoe Wouter erop reageert.
Ja. Nou, zeker. Yeah. Nou ja, en ik kan gewoon mijn mening is gewoon te kopen. Dus ja. Dat ook niet. Nee, dus het viel mij nog wel mee dat het nu pas lekte. Want het leek ook wel foto's van daar. En je mocht daar ook gewoon lekker filmen en zo. En de nieuwe Golf 8.5, dus zeg maar upgrade, facelift. Wat meer knoppen in het interieur, beter infotainment en zo, dat soort dingen.
Is vooral van binnen veranderd?
Ja, van buiten moet je denk ik twee keer kijken. Maar dat is wel vaak.
Ik moest wel drie keer kijken.
Drie
hoor.
Keer kijken denk zelfs. Of zo. Ja. Ja. En toen? Ja. En toen zag
ik. En toen dacht ik, ik kijk uit naar de GTI.
Ja. Die komt er ook. Komt er gewoon weer. En één dingetje verklappen. Ik weet niet of het mag. Of ik krijg straks een boete van Volkswagen van 100.000 euro. Mijn GTI-logo op de zijscherm wordt echt veel groter. Dat is wel lachen. Dat wordt echt een aftermarket dingetje.
Oké. Leuk. Nou, kijken we naar uit. Vrijwel alle luxe automerken die verkopen meer auto's. Behalve Bentley.
Ja. Ik snap hem ook niet.
Wat is los?
Nee, weet ik niet. Wat is het? 18% minder in China, minder in de Verenigd Koninkrijk. Ja, ik denk vooral...
China begrijp ik op zich. De mensen houden daar de hand op de knip in China.
Is dat zo?
Ja.
Ja, dus, ja, maar dat was nu.
Maar wij te maken hebben met inflatie. De vraag blijft gewoon groot. In China is echt de vraag gedaald. Hoewel die automarkt nog steeds aan het groeien is, geloof ik. Maar kennelijk niet voor Bentley.
Ze hadden natuurlijk wel alleen recht op sommige segmenten. Zeg maar, als je een SUV wilde, maar niet zo'n pauperding. Zo'n Cayenne of zo, weet je, waar iedereen al in rijdt. Een X5. En dan was de volgende stap een Bentayga. Maar inmiddels is de volgende
inmiddels stap. Inmiddels heb je Hongqi...
Wonchi. Ja, de EL. Ik weet niet eens hoe het ding heet. Maar en ook van Ferrari heeft natuurlijk ook de Puro Sangue. Niet in enorme getallen uitgeleverd. Maar goed, hij is er wel. Rolls Royce. Ja. Ook, hè.
Wat is de laatste Bentley die jij hebt gereden?
De Continental GT Speed. Begrensd op 342 kilometer per uur.
Ja, dat is wel een beetje
ondervindelijk. We hebben hem opgehaald in Kopenhagen. Bentley Kopenhagen. Toen teruggereden. In Kopenhagen moet je nog inhouden. En daarna komt Duitsland. Het beloofde land voor onze automobilisten.
tenminste delen nog, niet alles meer, helaas.
Nee, maar vanaf het noorden naar beneden,
ja, is goed
als,
te doen.
Als je langs de Nederlandse grens, daar zit een stuk in, daar hebben we meerdere keren zeg maar de 340 aan kunnen tikken, ja, zonder ja, is, al te veel
gevaar. Het blijft jammer dat die skipistes een beetje bij Zuid-Duitsland beginnen, hè? Want daar die weg, die kant op is het allemaal niet meer zo.
Nee, dat is wat drukker. Ja. Je kan ook in Zweden gaan skiën, hè? Het ja. Scandinavië. Ja. Waarom altijd weer zo de geëikte banen? Rijden. Ja, maar je kan wel harder. Ja. Dus per okay. saldo bij de eerder. In Zweden zelf is weer 90 echt. Ja. En dat rijdt ook echt iedereen.
Ja. Echt waar?
Vertelde mijn chiropractor vanochtend. Die heeft een huis in Zweden.
Oké. Okay. Nou, bij Bentley gaan de champagnekurken er niet vanaf. Bij Tesla wel, hè, want de Model Y is nu ook de best verkochte auto in geheel Europa.
Ja.
Kijken we er nog van op?
Nou ja, ik denk het feit dat het een elektrische auto is, dus dat verrassend is. Ja. De Tesla Model Y is natuurlijk wel een goede deal. Als je,
het
zeg maar,
beter. Met de week gaan er duizenden euro's vanaf ongeveer.
Ja. Ja. Nou, ik kan me even voor de mensen die er al een jaartje in rijden. Bijvoorbeeld Bart Kuipers. Hi Bart. En een privé gekocht.
Ook een Bart. Ja. Bart Takkenberg heeft er net twee weken geleden een gekocht.
Nou, ik denk als jij nu Bart, weer probeert luistert. Te verkopen, dat je toch achter komt van, toch iets meer afschrijving gepakt dan ik van tevoren had bedacht. Dat is bij Tesla wel een dingetje. Ja. Wie zit er straks nog op al die Tesla's Model Y te wachten?
Maar ik denk, als je hem twee weken geleden hebt gekocht, dan kun je hem nog afbestellen, misschien nog net.
Ja, je moet hem altijd online bestellen. Ik heb toch de retourrecht en zo. Dus ja, nou ja, weet je.
Okay.
En anders gewoon aanmaakblokje op het voorband.
Wat kost die nu? Die...
Weet ik veel.
Oh. Aanmaakblokje op de voorband?
Ja, dat schijnt, Dat gaan altijd goed van fikken.
Oké,
dit hebben jullie niet gehoord, kinderen. Nee. Het is geen goed idee.
Precies. In onze doordeweekse podcast Breek de Week praten we onder meer over de nieuwe prijsverlaging bij Tesla. Maar ook over de bestuurswissel bij Lightyear. Ook een bijzonder moment. En we adviseren de politie, ook belangrijk. Hè? Ja. Die zoeken namelijk de geschikte elektrische auto voor het politiewerk. Nou, wij hebben een rijtje gemaakt voor ze.
Ze kunnen ons gewoon inhuren.
Ze kunnen ons inhuren,
ja. Ik denk dat het ook verstandig is dat ze dat doen. Want dan kunnen anders gaan we ze daarna weer afzeiken.
Als
ze
nog een paar leuke jaren willen werken bij de politie, is het handig als we ons advies even vragen. Gewoon, wordt het wel leuker van.
Leuker en beter.
Goed, in onze podcast feed dus. Abonneren, dan mis je helemaal niets.
De Nationale Autoshow.
Ja, en voor sparen dit jaar, want de kosten voor onderhoud en reparatie van auto's zijn opnieuw verder gestegen. Ook het afgelopen jaar waren autobezitters weer duurder uit. Bas Windjes is directeur van dataspecialist Wesp, waar ruim 1200 autobedrijven bij zijn aangesloten in Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, leuk om hier weer te zijn.
Ja, je hebt de cijfers over 2023 paraat. Die kun je vandaag exclusief met ons delen. Ja. Je moet luisteren, anders mis je het.
Ja.
En wat blijkt, we zijn dus weer duurder uit.
Ja, klopt. Dat valt niet te ontkennen. Service is ook duurder geworden. En als je naar het vorig jaar kijkt, dan is er niet alleen meer service gedaan. Hè. Dus het gemiddelde garagebedrijf heeft 13,5% meer omzet gemaakt. En dat komt gedeeltelijk doordat de prijzen van onderhoud zijn gestegen. De prijzen van onderdelen met name. Maar ook omdat we meer gedaan hebben. Dus auto's worden ouder en daardoor wat meer onderhoud.
Ja, nou ja, auto's worden ook kwalitatief beter. Was natuurlijk altijd wel het verhaal. Hè? Een verhaal, dan kan je langer doorrijden. En dan, nou ja, natuurlijk, om op termijn krijg je wat meer onderhoud. Maar het is
dus ook complexer en dus ook meer storingen.
Ja.
Dus minder repareren, maar meer onderzoeken en meer foutcodes uitlezen. En proberen de oorzaak te achterhalen. Dus moderner en beter is niet altijd goedkoper in onderhoud.
Nee, wat is hier hebben we de dataspecialist. Wat is het, zeg maar, welke tijdsperiode moeten we een beetje zitten? Wat zijn de beste auto's die er wel goed in elkaar zitten? Want jaren 70, jaren 80, dan roest en viel het ook allemaal uit elkaar.
Ja. Ja,
krijg je plug-in hybrides die blazen zichzelf op of vliegen in de fik. Of de accucellen stoppen ermee.
Nee, lekker.
Ja, ik hoorde net dat mensen jullie overal voor kunnen inhuren. Dit zijn ook data waar mensen mij voor in kunnen huren.
Welke periode zeg jij van nou, dat zijn eigenlijk misschien wel de soort van de beste auto's?
Nou, ik denk niet dat je van de beste auto's kunt spreken. Kijk, als je auto's kijkt, hoe complexer ze worden, hoe meer onderhoud.
Ja.
Je ziet natuurlijk wel nu dat bij elektrische auto's, dat als je naar de full EV's kijkt, dan gaan er wel stukken onderhoud wegvallen. Er zit geen nauwelijks olie in. Hè?
Nee. Ja.
Maar daar zie je weer dat banden veel duurder zijn.
Ja.
Dat geeft dan weer stijgende kosten.
Ja.
Plus dat je in de toekomst gaat zien dat monteurs die zijn niet beschikbaar. Nee. En voor elektrische auto's al helemaal niet.
Nee.
Dus nou ja, dat is
weer een kan je gewoon aan je elektricien vragen.
Volgens mij zag ik op jouw eigen site, Wouter, dat de Toyota Prius nogal betaalbaar en goed of in onderhoud zit.
Ja. Je kan ook gaan fietsen, zeg ik al.
Nee, dat kan ook. Nee, goed, prima, als je daar alleen maar om gaat. Ja,
over het algemeen zijn hybride auto's de duurste. Hè? Dus en onderhoud,
ja. Heeft er iemand een hybride hier dan?
nog niet.
Nog niet, maar het is een betrouwbare in China aan elkaar gekluste auto. Dus dat komt helemaal goed. Dus,
nee, maar als je naar een ICE-auto kijkt. Hè,
dat is met een verbrandingsmotor.
Een verbrandingsmotor, de traditionele auto's. Daar betaalde je het afgelopen jaar gemiddeld €605 aan de totale service en onderhoud van die auto extra btw.
Ja. Oh, ik ga dit getal even doorgeven aan mijn Porsche dealer. Ja. Er is iets misgegaan dit jaar.
Misschien wilde je er een onderhoudscontractje voor afsluiten. Ja. Maar en als je naar het gemiddelde van alle stekkerauto's kijkt, dus de battery equipped vehicles, die waren gemiddeld €622 extra btw per jaar.
Oh, wacht even. We gaan even 605 versus 622.
Maar dat zijn alle stekkerauto's, dus ook de plug-in hybrides?
Dat zijn alle auto's plus de plug-in hybrides. Okay. Dus alle stekkerauto's. Ja, als je puur naar EV kijkt, die komen gemiddeld op €506 extra btw.
Oh,
dus die zijn wel
gemaakt.
Dan moet je het weer nuanceren, want dan ben je eigenlijk appels met peren aan het vergelijken. Want in dat gemiddelde van EV zit natuurlijk nu veel zakelijk verkeer en nog weinig kleine instapautootjes.
Ja.
En in al die ICE-auto's daar zitten heel veel iGo's, C1'tjes en dat soort dingen.
Ja, dus die zijn goedkoper.
Dus daarom verwachten we wel dat op den duur de prijs voor onderhoud voor een elektrische auto lager zal liggen dan voor de traditionele.
Ja, maar eigenlijk is het verschil soort van te verwaarlozen. Ja. Want het is 506 versus 600 een beetje. Plus 600, en een plug-in hybride is nog iets duurder.
Krijg ik straks weer allemaal boze reacties van mensen die mail sturen. Mijn auto is heel goedkoop. En dan halen mensen het modus en het gemiddelde door elkaar. Dat is een beetje een lastig verhaal, maar
Nou ja, probeer het eens. Lastig verhaal.
Ja. Ja, kijk, de modus, dat is het meest voorkomende getal. Ja. Het gemiddelde is het gemiddelde.
Mm-hmm.
Beetje raar vergelijken, maar als je naar de mens kijkt, de gemiddelde mens, als je naar de borsten kijkt, vrouwen hebben 2 borsten, mannen hebben er geen.
Ja, dus sommige mannen wel hoor. Maar
ja, okay. Maar dus de gemiddelde mens heeft maar 1 borst.
Yeah.
Maar vrouwen hebben er 2. Dus het meest voorkomende is 2. En, nou ja, goed. En dat geldt eigenlijk hier ook. Mensen die de onderhoud van auto's voor een elektrische auto, die zijn heel veel mensen zijn goedkoper uit.
Ja.
Maar als je gedonder hebt met de auto, dan kan het ook heel duur worden.
Ja, ik heb gezegd een soort omgekeerde loterij. Want als je hem hebt, dan is het meteen auw.
Ja.
En ik ben wel blij dat we een vergelijking met Tieten, zoals ik hem altijd maar noem, heb kunnen maken om het onderhoud van een elektrische auto goed uit te leggen.
Nou, het is in ieder geval wel duidelijk.
Ja.
Erover zeggen.
Ja. Dat is wel grappig, want heel veel Tesla-rijders met name. Nee, ik heb eigenlijk nooit wat met mijn. Dat was echt probleemloos. Ik zei op die scheur in het panoramadak toen ik hem afgeleefd kreeg. Of en het accupakket is natuurlijk een keer vervangen. Oké, het is natuurlijk vaak nog garantie.
Ja.
Maar straks niet meer. Dus dan wordt het interessanter.
Nou, jij gaat op den duur auto's krijgen die technisch tot losgaan. Omdat gewoon een accupakket.
Nou op den duur, dat was wel een voorbeeld van een Hyundai. Ik weet niet of dat uiteindelijk beter is opgelost. Maar Ioniq 5, een nieuw accupakket. Dat was dus gewoon inderdaad. Dat kwam dus qua kosten allemaal niet uit. Dat was nog wel een uitzondering volgens mij voor de nieuwe auto's. Maar ja.
Nou komt er wel de right to repair aan. Hè? Dat is een nieuwe wetgeving in Europa die ervoor gaat zorgen dat je alles wat je maakt ook repareerbaar moet zijn.
Ja.
Dus dat gaat op den duur, verwachten we wel, invloed hebben. Dus we zien nu al wel bedrijven in de aftermarket die zich aan het voorbereiden zijn op het repareren van accu's. En dan, dat geeft wel dus ook weer dalende kosten.
Ja, ja. Ja, dat is zeker. Maar dat kan natuurlijk wel een issue zijn. Kijk, nu, natuurlijk bij een moderne elektrische auto, als iets met accupakket is, los van een, als het niet een los schroefje is of zo, is het natuurlijk vaak van, we vangen het hele accupakket en gefeliciteerd, ondergrond, heeft een nieuw accupakket.
Ja.
Maar als jij dat in je 10 jaar oude Tesla hebt waar geen garantie meer op zit, dan zeg je, een klein beetje repareren is misschien ook wel leuk.
Komt vraag 1, waar breng je hem dan naartoe?
Ja.
Als er iets kapot is aan die auto?
Ja.
Ja. Ja, en daar zie je dus ook wel weer ontwikkelingen. Best veel bedrijven die zich daar nu op aan het specialiseren zijn. En die dus gewoon steeds meer aan Tesla gaan repareren.
Maar goed, dat is nog toekomstmuziek. Het komend jaar hebben we gewoon te maken met allerlei onderdelen voor auto's die duurder zijn geworden. Je had het al over banden, ja. Olie.
Ja.
Gewoon onderdelen allemaal duurder geworden. Heeft dat dan ook te maken, want we horen dat wel vaker, hè? Grondstofkosten zijn omhoog gegaan, maar we hebben ook te maken met gewoon conflicten. Zeker vorig jaar waren er twee grote conflicten. Die zijn allebei dit jaar nog steeds niet opgelost.
Nee, ja, ik ben geen econoom. Ik kan niet uitleggen waar nou al die prijsstijgingen precies door zijn ontstaan. Dat zal bij het ene productgroep anders zijn dan bij het ander. Maar je ziet in de grote lijn zijn de onderdeelprijzen met 9% omhoog gegaan in het afgelopen jaar. Dan vergelijken we dus 2023 totaal met 2022 totaal. Ja. En de loonkosten zijn 6.5% omhoog gegaan. En dat sluit ook wel aan bij het akkoord wat de BOVAG vandaag gesloten heeft. Hè. Dus dat ligt ongeveer wel in lijn.
Ja, maar dus de loonkosten zijn wel minder gestegen dan de onderdelen. Dat is wel een duidelijk verschil.
Ja. En dat is op zich nadelig voor garagebedrijven zelf. Want aan de looncomponent, daar
zit natuurlijk meer marge aan. Want ik wou zeggen, de inflatie is wel weer een beetje aan het dalen. Hè? Dus misschien is er ook wat, qua die onderdelen en de olie en de banden, is misschien wel wat licht aan het eind van de tunnel. Hè? Dat gewoon weer wat afvlakt.
Ja, ik ben Harry Potter niet. Ik kan niet voorspellen.
Maar wat zeg je gevoel?
Nou, ik verwacht dat het nog wel even door zal sudderen. Als je ziet dat loonprijzen of loonkosten nu blijven stijgen. Nu weer gedonder met transport uit allerlei gebieden. Dan zou het mij niet verbazen als de kosten van die fabrikanten blijven stijgen. Dat ook nog wel door blijft stijgen. Maar ja, ik kan niet. Wij voorspellen dingen op basis van data. Daar zijn we heel goed in.
Ja.
Maar op basis van verwachtingen, dat is wat lastiger.
Nee, je kan het grafiekje doortrekken, toch? Als je weet.
Ja, maar dat is schijnt een hele slechte manier van voorspellen. Ja.
Dat is zeker waar. Onderhoud en reparatie worden dus duurder. Het leven is al niet goedkoop.
Oh, nee, jongen.
Stellen we onderhoud en reparatie uit? Of valt dat dan wel weer mee?
Dat doen we wel. Als je nou kijkt naar hoeveel procent van de mensen in het afgelopen 2 jaar een servicebeurt, dus preventief onderhoud hebben laten doen, dan zie je dat maar ergens rond de 63-64% is. Dus er zijn best veel mensen die rijden gewoon rond zonder dat ze preventief onderhoud doen.
Ja.
Maar dat betekent even snel gegeven. Hoeveel auto's hebben we nu op de weg in Nederland? Ja, 9 miljoen?
Ja. Ja, het zijn er meer. Want er zijn natuurlijk nog een aantal auto's die lekker thuis staan, waar wel aan gesleuteld wordt, maar die niet op de weg
zitten. Precies. Ja. Maar dit gaat dan alleen om de persoonauto's. Dat zou ook het meeste voor geld ongetwijfeld. Maar dat zou dus betekenen dat er zeker 3 miljoen rondrijden.
Maar al 2 jaar geen preventief onderhoud is plaatsgevonden.
Ja. Maar dat gaat dus eigenlijk verrassend goed. Want als ik op de weg rijd, zie ik wel pechgevallen. Maar het zijn niet een miljoen auto's die ik iedere dag stil zie vallen.
Er zijn dus best veel mensen die rijden van kapot naar kapot. Hè? Die rijden door totdat er iets kapot gaat. En dan bellen ze de werkplaats. En dan hebben ze voorlopig geen tijd. En dan heb je een beetje een probleem.
Ja. Oh ja. Okay.
Dus dat is van het. Het is lastiger om ertussen te komen. Absoluut. Maar waarom zou je wel preventief onderhoud willen doen? Want ik gaf een reden om het niet te doen. Van het gaat verrassend vaak goed. Van zijn beurtje overslaan misschien.
Jullie hebben toch wel een beetje verstand van auto's. Een beetje. Het filtertje vervangt.
Een plug-in hybride gekocht.
Vinden ze toch echt wel lekker, die auto's. Dus die auto's, je kunt gewoon toch wel aantonen dat een auto waar je af en toe een schone filter in zet en verse olie in doet, die gaat gewoon wel langer mee. Dus het is niet voor niks preventief. Dus om te lange termijn de kosten van onderhoud laag te houden, zou ik het wel willen adviseren. Maar goed, ik ben natuurlijk niet helemaal bevooroordeeld.
Nee.
Dus over het algemeen zou ik zeggen, doe het onderhoud. Maar nu niet allemaal in één keer morgen. Want dan hebben ze geen tijd.
Nee, het is wel druk.
Plan het een beetje, alsjeblieft.
Maar dus nu eigenlijk al je dingen doen betekent gewoon een keer komt die anders. En anders dan is het echt reparatie omdat er iets stuk is gegaan.
Jawel, en laten we nou ook, jullie hebben het altijd vaak over nieuwe auto's.
Ja.
Als je nou kijkt naar die cost of ownership van de service en het preventief onderhoud en alle reparaties, is bij elkaar 1 cent of 5 per kilometer. Je kunt beter repareren dan afschrijven. Ja. Dus afschrijven is vele malen duurder. Je had vanochtend in de show geloof ik over 35 cent de kilometer.
Ja.
Ja, kijk, als je dan een cent of vijf daarvan het onderhoud en de reparatie en banden en olie en alles bij elkaar is, dan zie je wel dat die, ja, het wordt wel duurder, dat is vervelend, dat merkt iedereen, maar het maakt maar een klein deel uit van de totale kosten van een auto.
Ja, de grote bult is zeker als je nieuw of relatief nieuw koopt, natuurlijk gewoon een afschrijving. Ja. En je koopt hem voor 50.000 euro. En na 3 jaar is die, of 4 jaar, is die de helft waard. Hè, misschien. Ja. En soms minder, soms ietsje meer.
Ja.
En dan heb je dus 25.000 euro afgeschreven.
Ja, en ja, dus ik heb vroeger ook een garagebedrijf gehad. En ja, dan had je soms mensen die stonden voor de balie en zeggen: god, een rekening van 800 euro. Ja, maar je hebt er ook geen andere voor.
Nee. Ja, dat klopt, ja.
Dus repareren is bijna altijd goedkoper. Ah,
ik ben in de categorie. Oh, maar 800 euro deze keer. Volg mee.
Remvloeistof verversen, dat is dan 300 euro.
Ja, precies. Ja. Ja.
Ik had ook de garage waar zij dus altijd aan de voorkant, dat ik mijn auto bracht, was de Artis garage, Saab garage. Die gaven altijd een veel hogere prijs op. Dan op het moment dat ik hem kon ophalen, was het 200 euro goedkoper. Dan ging ik altijd blij weg.
Ja, slim.
Ik ken een verhaal van een vent die reed in een Bentley en die bracht hem voor de service. Toen kreeg ze de rekening als iets van 5.500 euro. En toen vroeg hij, was er nog iets bijzonders? Geen bijzonderheden.
Geen bijzonderheden. Nee hoor. Nee. Helemaal niks.
Dus met de omzet van die bedrijven gaat het best prima.
Ja.
He, die stijgt natuurlijk ook. Dat heeft deels met de stijgende kosten te maken natuurlijk. Waar gaan ze ongeveer naartoe? Heb je daar een beeld van?
Wat bedoel je?
Waar van die omzet?
Nou, het gemiddelde garagebedrijf in Nederland maakt iets meer dan 900.000 euro omzet nu. Dat hebben ze ook wel nodig om gewoon een normale boterham aan te kunnen verdienen. Dus
ja, dat, want die marge daar blijft natuurlijk een stuk minder van over.
Maar je loopt wel terug op onderdelen. Hè? Dat, er is natuurlijk toch veel concurrentie.
Ze breken niet
onderling.
Alles door.
Nee, en ze doen dus eigenlijk te weinig aan auto's. Hè? Dat klinkt dus wat tegenstrijdig. Maar ja, garagebedrijven hebben toch vaak de neiging om te zeggen, ja, het kan nog wel even. En die willen die klant vasthouden. Dus dan gaan ze wat onderadviseren. En dat zie je dus ook gewoon in de data terug. Als je naar ruitenwissers kijkt, zo'n ruitenwisserfabrikant die adviseert, joh, doe maar 2 keer per jaar nieuwe ruitenwissers. Want 's winters vriezen ze kapot, en 's zomers dan drogen ze uit.
Ja.
Nou, wij zeggen, dat moet je niet doen, dat is echt diefstal.
Ja.
Maar iedereen die een beetje verstand heeft van die auto, die zal zeggen, na 2 jaar is zo'n ruitenwisser echt katje
versleten. Ja,
dan is het gewoon klaar. Dan heb je nog stuiterrubber op je raam zitten. En als je nou kijkt hoe lang gemiddeld...
Stuiterrubber, noem je dat zo?
Ah ja,
ik wel leuk. Dat vind ik een mooie term. Ik herken gelijk wat je bedoelt.
Ja, ik had in mijn auto inderdaad ook. Op sommige snelheden natuurlijk dat het nu verstrooid is en zo. Ja. En dan
af en dat ding. Dat is gewoon, dan ben je gewoon echt te laat.
Ja.
En, maar als je nou kijkt hoe lang gemiddeld een ruitenwisser in Nederland erop zit, is meer dan 4 jaar.
Ja.
Dus ja, mensen rijden gewoon rond met iets wat
dat
hun ramen wappert.
De kosten niet zijn, zo'n ruitenwissertje.
Ja.
Maar ik heb ook echt geen idee wanneer die bij mij voor het laatst vervangen zijn.
Ja. Dat is... ik wel.
Ook voor mijn auto. Ja,
daar kan ik niks over zeggen.
Nee.
Ja. Maar ja, iemand moet dat die bedrijven vertellen. Dat doen jullie dus.
Ja, doen we. Precies. We hebben iets gemaakt wat heet predictive maintenance. Dan kijken we in de data wanneer is iets voor het laatst vervangen.
Ja.
We kijken bij de fabrikant hoe vaak moet iets vervangen worden. Dat mappen we aan elkaar. En dan kun je dus zeggen, hey, die auto heeft nu waarschijnlijk dit nodig.
Ja.
Omdat je gewoon weet per merktype bouwjaarcombinatie hoe vaak dingen kapot gaan. Dus je kunt, de ene auto heeft vaker remblokken nodig dan de ander, maar dat is uit data op te halen. En ja, daar heb je tegenwoordig allerlei leuke computermodellen voor. Zodat je eigenlijk vooraf veel beter kunt zeggen wat er moet er nou vervangen worden.
Ja, ja. Ja, en laten die garages het ook wel, die bedrijven het ook wel een beetje over aan de klant. Hè? Want ik kan me voorstellen, ik heb nog nooit de keuze gehad. Ja, ze zeggen van ja, dit moeten we wel vervangen nu.
Nee.
Terwijl ze ook hadden kunnen zeggen van nou ja, we kunnen het nu vervangen. Dat is wel goed, maar.
Nou ja, dat proberen we met die bedrijven ook te organiseren. We zeggen nooit, je moet het vervangen.
Nee.
Je adviseert op basis van het onderhoudsadvies van zo'n fabrikant. De fabriek zegt, dit en dat zou ik doen. Mensen moeten het natuurlijk zelf weten. Alleen het advies, dat gaat nog te vaak mis.
Ja.
Ja, en dan rijden mensen langer door. Ja, dat is wel zonde. Maar ja, als je het hartstikke druk hebt als werkplaats, je kunt geen monteurs vinden.
Ja,
dan moet je iets, hè?
Ja, maar wat zouden ze daarmee moeten? Want ja, je kunt ze ook niet zomaar toveren. Nou,
ja, maar daar kunnen garagebedrijven zelf toch wel meer aan doen dan ze op dit moment doen. Hè? Want als jij, stel je hebt goed getrainde eerste automonteur die diagnose technicus is en zo. Ja. Ja, die moet je natuurlijk geen bandjes laten vervangen. Of onderdelen laten halen. Of auto's rangeren. Hè? Dus als je monteurs laat doen waar ze goed in zijn, kun je wel meer werk verstouwen. En nou ja, daar proberen we bedrijven die met WESP samenwerken, proberen we die daarop te coachen en te begeleiden. En dat werkt dan ook, want die bedrijven doen het substantieel beter dan bedrijven die niet meedoen.
Er valt nog een wereld te winnen.
Zo is dat.
Dankjewel, Bas Windjes, directeur van Data Specialist WESP, waar ruim 1200 autobedrijven bij zijn aangesloten. En zometeen...
Ja, misschien zijn ze ook aangesloten bij WESP. Hè. Voor het eerst in Nederland een spijker showroom. Echt gaaf verhaal weer. Hè.
Zeker. En Wouter test de Volkswagen ID7. Tot zo.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Ja, de Passat, Wouter, die is er nog niet. Elektrisch, tenminste. He?
Komt ook niet, hè? Nee? Wordt het een ID7?
Ja, dus daar moeten we het mee doen. En jij test de ID7. Dat straks dus, maar eerst...
Ja, een show van Spijker. Leuk. In het Brabantse Veghel. Waar anders, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? En niet door Victor Muller. Want die zit ergens in Mallorca, volgens mij, in zijn villa. Lekker aan het darten en tangen. Weet ik wat hij aan het doen is.
Nee, maar niet, natuurlijk niet door de enige echte Jasper. Beter bekend als de Spijker-enthousiast. Wie anders dan jij kunt komen met een Spijker-showroom. Welkom, leuk dat je er bent.
Dank je.
Een eigen showroom. Was dat ook echt een lang gekoesterde wens?
Nee, het was eigenlijk een noodzakelijk ding wat we moesten doen.
Waarom?
Op een gegeven moment kreeg ik mensen thuis. En op een gegeven moment wil je daar niet meer.
Nee.
Dus toen dachten we, weet je wat, laten we die mensen naar een locatie brengen wat dan wel spijkerwaardig is. En laten we gewoon een showroom bouwen.
Ja. Nou, je hebt toch een leuk huis. Ik ben er ook geweest. We waren bezig met het zwembadje, volgens mij, toch? Nee, is dat er al, want anders dan komen we van de zomer weer flonzen, hoor.
Nee, niet iedereen hoeft te zien wat ik heb.
Nee. Kijk, het is natuurlijk privézaak. Ik wil je ook een beetje scheiden. En we hadden het net er ook al over. Van ja, het was hobby. Ja. Is het hobby? Wat, ja, Jasper, vertel het nou eens even. Nou, het pas op, hè, want de vrouw des huizes luistert mee. Dus die gaat natuurlijk jou corrigeren als je zegt... nou ja, weet je, valt allemaal mee. Of, nee, dus denk even goed na. Vertel. Wat is het nu? Is dit nu jouw...
Het is wel business aan het worden, ja.
Ja?
Ja, het is zo uit de klauw gegroeid dat we nu... bijna elke auto ter wereld wel servicen, onderdelen versturen. Dus dan is het eigenlijk wel een business geworden, ja.
Ja. En kan er een beetje geld mee verdienen, is dan natuurlijk altijd...
Genoeg.
Ik
herinvesteer het gewoon in auto's.
Ja, oké, dat is ook wel belangrijk. Maar de showroom, wat, noodzakelijk kwaad? Of lang gekoesterde wens? Of beide? Wat?
Het is voor mij wel een stukje gemoedsrust.
Ja.
Om een plek te hebben waar ik gewoon mensen kan ontvangen.
Ja.
Ja.
Met een bar en zo.
Met een koffiehoekje.
Bankje.
Ja. Ja. En er is dus nog nooit eerder echt een Spijker showroom geweest. Dat verbaasde me toch wel.
Nou, in Nederland sowieso helemaal niks. En in de wereld kon je als bijvoorbeeld Audi dealer of ja, Porsche dealer een hoekje hebben.
Altijd een hoekje in Amerika. Dus we kennen we wel, misschien ergens in het Midden-Oosten, dat er ook wel ergens achter glas zo'n Spijker stond.
Ja,
maar
één stuks.
Ja, precies.
Kon je
er
eentje kopen en kon je dan neerzetten. Maar ik heb er nu daar 8 staan.
Kijk.
8.
Ja.
Zo.
En thuis staan nog 8.
Man.
Ja.
Ja.
Ik heb er nu in totaal 20 staan.
Hoeveel zijn er überhaupt wereldwijd? Want dus hoeveel procent van de wereld...
Zeg, je hebt ze ongeveer allemaal. Ja, maar
200 in totaal gebouwd.
Oh, okay.
Ja, dus 10%.
10%.
Ja.
En ga je die ook allemaal... Nee, want de 8 staan er echt in de show. Die staan wel te koop.
Nee, dus ik heb eigenlijk meestal een stuk of 2-3 te koop in de showroom.
Ja.
Een
beetje
de rest,
schaars houden, ja, ik snap je.
En de rest is stille verkoop over de wereld heen.
Oké. Okay.
Ja, dus ik heb er nu, als je er ook eentje wil, ik heb er 10 in de stille verkoop.
Ja. Yeah. Nee, prijzen zijn wat buiten mijn bereik, volgens mij. Maar goed, zou je... ik rij natuurlijk zeg maar iets anders dagelijks. Net al het merk genoemd, hoef ik niet nog een keer te doen. Maar zou je een spijker een beetje als daily kunnen gebruiken? Zou je zeggen van het is wel echt exotisch.
Ja, er is één iemand geweest die zo gek is om 140.000 kilometer mee te rijden. Ja, maar die heeft wel gaten in zijn bodem moeten boren om het regenwater weg te laten gaan. Maar het is, nee, dat moet je niet dagelijks willen rijden.
Nee, het is echt een weekendtooi en voor mooie. Ja,
absoluut.
Ja, oké. Okay. Hoe lang heb jij aan die showroom ben je mee bezig geweest?
Totaal 10 maanden.
Nou.
Ja, dus dat op zich wel netjes. Maar ik wilde het niet te erg mooi maken, maar gewoon budget.
Neem ons dan eens even mee in deze virtuele luisterreis door jouw showroom. Hoe ziet het eruit?
Het is, ik denk, een 20, 30 meter diep bij 20 meter. En het is eigenlijk, hebben we zo'n mooie puntdak met ruiten. Daar hebben we allemaal foto's van spijker neergezet. Een mooie spijkertijdlijn, een leuk zitje. En een paar prachtige houten, een klein kantoortje erbij.
Hey. Ja. Echt een spijkergevoel.
Ja, maar niet om te veel spijkergevoel. Dus ik heb niet te veel oud spijker display spullen neergezet.
Okay.
Het is wel mijn ding.
Ja. Ja. Waarom niet oude spijker display?
Het is gewoon lekker mijn ding. Het is een spijker, oude spijker.
Toch een beetje hobby, hè? Een
grote foto van jou hangt er.
Ik heb mezelf wel in de tijdlijn meegenomen.
Oké, ja, serieus?
Absoluut. Ja. Ik doe dit nu al bijna 10 jaar.
Ja.
En dat vond ik wel. Ik ben wel een stukje deel van de historie geworden.
Ja, dat snap ik. Ziet de rest van de wereld dat ook? Want bedoel, ja, leuk, wij weten je ook weer te vinden. En in Nederland weet je ook wel te vinden. Maar hoe staat Jasper in de spijkerwereld? Is er nog een spijkerwereld? Dat is ook een vraag.
Ja, dus bijvoorbeeld op dit moment gaan er een paar auto's in de veiling. Bijvoorbeeld bij Arm Sotheby's, Arm Auction. En dan mag ik de certificaten maken dat het werkelijk een spijker is. En dat het bijvoorbeeld, ik heb het register. En dan zeg ik, er zijn er zoveel gemaakt van dit type. En hij heeft deze fabrieksopties gehad. En daar mag ik op aftekenen.
Oké.
Dus hun zien mij als de spijkerspecialist.
Nou, eigenlijk als de fabrikant. Want normaal zou je bij wijze van spreken Ferrari, Classiche of Porsche daarvoor bellen. Van doen we even het certificaat. En zeggen zij, doe ons 10.000 euro. Of weet ik veel wat het kost. Maar
ik doe dat voor een paar honderd euro.
Maar zo.
Ja.
Blijf wel hobby, hè?
Toch raar. Maar dat is op zich wel bijzonder. Dus, maar er is ook niet iemand anders die ze even kunnen. Ja, Victor Muller.
Ook daarin. Ik heb afgelopen een paar jaar geleden heb ik de oude spijker bekleder opgekocht. Die ging failliet. En daarmee heb ik heel de boekhouding gekregen en weet ik precies welke auto's er gemaakt zijn, dus welke interieurs er gemaakt zijn. Ja, en dan kan je wel een betere inschatting maken wat er wel of niet gemaakt is.
Ja, en hoe is de interesse in spijker?
Op dit moment gaat het booming. Ja, ja? Absoluut. Ja.
Dus dat is niet alleen maar Europa natuurlijk, dat is ook Midden-Oosten.
Ja, dat is van gisteren weer iemand in de Colombia zitten praten, tot aan Zwitserland, tot overal.
Ja. Vind je dat zelf, dat is toch bijzonder? Je begon een beetje hobby en dan op een gegeven moment belt er iemand jou van joh, help me even.
Ja, dat is wel dagelijks.
Ja.
Dagelijks mails over heel de wereld. Of zijn auto doet het niet, of ik wil een spijker kopen. Ja, dat gaat altijd door.
Is die interesse voor spijker er echt nog wel wereldwijd? Hè? Want ze hebben natuurlijk in films gefigureerd. Hè? Maar ja, tegelijkertijd is het ook wel een beetje Hollands feestje altijd gebleven. Wij waren er heel druk mee. En zo, spijker, Victor Muller, spannend. Maar het zijn natuurlijk maar 200 en een beetje auto's. Dus...
Ja, maar het begint wel meer echt kunst te worden.
Yeah.
Dus je gaat wel bepaalde mensen gaan dit wel appreciëren.
Yeah. Maar betekent dat ook dat de prijs omhoog gaat?
Ja, die is omhoog geschoten. Ja. We hebben nu de eerste over het miljoen.
Echt waar?
Ja.
Welke is dat?
Dat is een Double 12.
Oké.
Ja. Ja. En ik bijvoorbeeld nu een Spider gaat richting de 5,5, 6 ton.
Ja.
Ja.
Op een gegeven moment waren ze een beetje te geven. Wie was ik toch? Die had zo'n ding ingeruild gekregen. Zo, wat moet ik ermee? Weet je. Nee, het was echt zo'n soort verhaal.
Ja.
En dat ik erbij stond, ik dacht dat hij toen 1,5 ton... Ik weet ook echt
niet. Heb mijn goedkoopste heb ik op 80.000 gekocht.
Nee, maar het was inderdaad zo'n volgens mij zat hij net of 120.000 euro, zo'n vraagprijs en zo. Maar dat zo'n verkoop zei, weet je, we hebben er nog nooit voor iemand voor gehad. Dus doe een gek bot. En waarschijnlijk zeggen we, veel gevecht. Veel plezier ermee. Dus dat is wel uit het dal gekomen. Ja. Dat
komt vooral omdat ze nu gesurfd kunnen worden.
Ja. Ja, dat scheelt een hoop.
Ja. Ik had vorige week iemand uit Zwitserland die gewoon zijn auto al een paar jaar niet deed. En die kwam nu achter dat ik hem kon maken.
Ja, ja.
En dan zijn die mensen toch wel blij. En dan is het toch wel goed voor de waarde.
Ja. Ja, weet inmiddels alle eigenaren dat wel een beetje? Want of is er daar nog wel te vinden? Jij hebt het register met alles wat gebouwd is. Heb je ook met iedereen contact?
Ik heb denk ik 90% contact met de eigenaar. Ja. Dus dat is eigenlijk over heel de wereld. Van China tot Brazilië, het overal heb je wel contact mee. Ja.
Heb je dan een idee wat er met die rest, die 10% die overblijft, wat daarmee aan de hand is?
Ja, dat is vooral China.
Okay.
Het is heel moeilijk om contact te krijgen met dat soort landen. En dan hier en daar een verdwaalde verzamelaar.
Ja, 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 oké. Okay. Maar het zijn niet auto's die echt helemaal verdwenen zijn of zo?
Nee. Nou, ik had was er een tijdje geleden eentje die ik nog nooit had geweten, dat chassisnummer. Ja.
Oké. Okay.
Maar dat was dus eentje. Ik heb er in totaal twee die ik niet wist te vinden. En dus nu heb ik nog maar eentje die ik niet weet te vinden.
Kijk, ja. de zoektocht continues wat dat betreft. De showroom is nu open. Best wel een bijzonder moment. Ja, dan komt toch altijd, Wouter noemde hem al, de naam van Victor Muller, toch weer eventjes naar boven. Heb je contact met hem gehad hierover?
Ik heb contact gehad, een paar maanden geleden. En toen heeft hij mensen naar mij toegestuurd om naar een auto te komen kijken. Dus ook daar, ook voor hem werkt het.
Oké.
Okay. Ja.
Oh, wat grappig. Vindt hij het? Maar hij heeft niks gezegd over wat hij ervan vindt. En, jullie hebben contact gehad ook bij Wils at the Palace, geloof ik, hè?
Klopt, hij is gezellig langs geweest. Ja. Hij kan altijd op de koffie komen. maar het is ik doe mijn ding en ik denk, doe wat goed is voor merk waar ik denk dat goed is.
Ja.
En lekker zo leggen.
Het belangrijkste nieuws over dat merk is eigenlijk vaak het faillissement. Hè? Het is nog steeds geen afwikkeling van Spijker, van dat faillissement. Heb jij enig zicht op hoe het daar nu mee staat?
Ik heb daar totaal geen zicht op. Ik zou willen dat ik weet waar het staat, maar voor mij is het ook een onbekend traject.
Ja, want die merkrechten, daar gaat het eigenlijk misschien nog wel om. Daar ben je altijd wel in geïnteresseerd geweest. Is dat nog steeds zo?
Ik ben zeker geïnteresseerd, maar ik er is voor mij ook geen voortgang. Ik weet niet waar het nu staat. Ik zou graag willen weten waar het staat, zodat ik ook bijvoorbeeld dingen kan voorbereiden of dat ik weet waar het naartoe gaat. Nee, onbekend. Nee,
want het is dus geen nieuw faillissementsverslag geweest ook?
Nee, die is gemist, ja. Ja. Ja.
Die had er wel moeten zijn. Maar
volgens de boeken had die er moeten zijn, december. Ja.
Lijkt een raar verhaal.
Ja.
Ja. Maar er zou misschien iets aan de hand zijn, dat weet ik niet. Onbekend.
Onbekend. De Victor Muller factor doen wij dat altijd. Maar weet je, je kunt heel veel negatieve dingen over hem zeggen. Maar ik vind het is altijd heel knap hoe hij toch, zeg maar, het zijn kant op weet te praten. En ik weet niet of dat hier is gebeurd, maar daar lijkt het dan wel een beetje op. Ik bedoel, dat moet je hem nageven. En dan zijn we misschien niet altijd met hem eens. Maar het is wel knap. Ik bedoel,
er komt wel veel op je af. En ik kan me voorstellen, ook voor hem, er komt heel veel op je af. Ik merk het ook. En ik vind het wel knapper wat hij heeft neergezet.
Ja,
absoluut.
Ja. Er zijn ook nog merkrechten, Spijker. Zou je er nog interesse in hebben?
Zeker.
Als die, ja?
Ja, absoluut. Ja. Maar dan zou ik het wel proberen op een andere manier te doen. En dat is organisch.
Ja.
Rustig aan. Zoals ik nu ook had opgebouwd, gewoon rustig aan.
Rustig aan.
Ja. Maar ja, ik reken nergens op.
Nee. Nee, dat is lastig. Dus in dit traject natuurlijk, dit faillissement, hoe lang loopt het inmiddels al? Een jaar?
5 jaar.
Ja.
4, 5 jaar denk ik.
Ja, ja. Zo heel lang. Jouw bedrijf, hè, dat was hobby, nu echt bedrijf. Hoe groot is het? Ja, je hebt 8 auto's staan, pand.
We hebben fulltime werken we aan 5 auto's.
Okay.
En dat is dus, pak je 5 monteurs.
Yeah.
Dan hebben we 2 man in de service. Dus ja, dat gaat hard.
Ja. Yeah.
Mijn vrouw doet lekker de boekhouding.
Ja.
Die weet wel raad met geld.
Okay. Ja. 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 Hey, behalve service ben je ook altijd bezig met prototypes. Hè?
Ja.
Want je hebt dat eerder, is het al gelukt om de prototypes van Spijker rijdend te krijgen. Je bent nu bezig met die SSUV.
Klopt.
De D8.
Ja, die is rijdend.
Die is rijdend.
Alleen, ik heb nu 2 andere auto's die ik even voorrang heb gegeven. Er staan 2 ailerons. Die afgebouwd moeten worden. En daar ben ik best wel ver mee. Er zijn ook 2 prototypes. En ja, die moeten eerst af.
Oké. Okay. En wanneer gaat dit allemaal, als je dat allemaal af is, wanneer is die SSUV af? Dat is wel interessant. Deze zomer?
Nee.
Nee, ga je niet halen?
Nee. Ik denk dat het interieur is ver af. Buitenkant 90%. Maar ik vind eerst die andere 2 afmaken. Okay. En dan gaan we deze weer.
Ja. Dus eerst nog die C8 La Violette. Dus,
nee, eerst 2 ailerons.
Die 2 ailerons. En die La Violette, wanneer?
Ja, die zijn we ook. Er zijn een nieuwe auto aan het bouwen, vanaf nul.
Ja.
En die blijft gewoon doorgaan. Die is dit jaar wel klaar.
Oké. Okay.
Ja, daar zit nu de motor in.
Ja.
Elektra zit erin. En eigenlijk alle bodydelen zijn klaar. Ja. Dus dat is deze week, dit jaar zeker klaar.
Ja. Krijg je hem waterdicht? Die?
Nou, dit is een coupé, dus dat scheelt wel.
Nee, volgens mij heb ik ook in de coupé ooit gereden. Volgens mij was het ook een LM85. In december of zo. Ja. Zo. Oh. Ja. Maar, het wordt hier nat. Ja. Ja. Terwijl het regende niet echt. Dat was het bijzondere. Het ziet er wel gaaf uit, dat wel. Maar Eleros, bouw je dan echt hele nieuwe? Of hoe,
dat zijn proto's. Die eigenlijk nooit goed zijn afgebouwd. Ik heb één Eleron prototype. Daar heeft Spijker ooit een beetje zitten hannissen met Cambus systeem. Ja, dat is niet super betrouwbaar. Dus ik ga heel nieuwe elektronica doen en alles opnieuw doen.
Ja.
En vanaf nul beginnen.
En heb je dan ook daarover nog contact met Maarten de Bruin bijvoorbeeld? Hè?
Nee. Nee, dit is allemaal... Maarten die doet zijn ding.
Ja.
En ik denk dat hij daar veel beter mee af is... om lekker te focussen op zijn auto.
Ja, even voor de mensen die het niet weten... hij is de oorspronkelijke ontwerper van Spijker. De oprichter ook. Hij heeft nu de Verox V8. Die heb je ook gezien natuurlijk.
Absoluut.
Ja. Wat vind je ervan?
Ik vind het heel knap wat hij heeft neergezet. Ja, ik kan alleen maar complimenten geven.
Ja. Hij zou wel mooi staan in je showroom.
Ja, hij zou zeker mooi staan. Ja.
Maar dat gaat niet gebeuren.
Nee, ik blijf bij Spijker.
Ja, okay. Misschien wil Maarten dat ook wel helemaal niet. Hè? Ja.
Nee, we gaan goed samen. Ja. En ik vind het heel knap wat hij doet.
Precies, maar dat hij dat merk ook gewoon echt los wil laten zien van Spijker, kan ik me voorstellen.
Absoluut, dat kan ik me goed voorstellen. En het is wat hij doet, is echt een mooi kunstwerk ook wat hij neerzet.
Ja. Maar je hebt dus wel contact met hem.
Ja,
en
zeker.
Af en toe wat businessadvies.
Af en toe, ik heb een paar dingetjes gegeven van advies, maar het is zijn ding.
Mooi. Dankjewel en heel veel succes met de showroom. En hoop dat het niet al te druk wordt daar. Want je bent ook welkom als je geen auto kunt kopen, toch?
We proberen wel zo min mogelijk open te zijn. Maar het is vooral met events en dat soort dingen. Absoluut, daar gaan we gewoon open.
Ja, dat is wel een keer met BNR-luisteraars. Een klein clubje. Dat vind ik leuk.
We gaan even wat werk maken.
Verzinnen we gewoon hier ter plekke.
Dankjewel Jasper, beter bekend als de Spijker enthousiast. En misschien tegenwoordig eigenlijk gewoon wel Spijker Specialist. Onder die naam vind je hem in ieder geval onder Spijker Enthousiast. Vind je hem ook op Instagram. Dus volg hem allemaal. Dan blijft niets voor jou verhuld.
De rijimpressie.
Ja, dan gaan we naar iets heel moderns. Namelijk een Volkswagen op batterijen. De ID7 en Wouter die test hem.
Wat een herrie, hè, jongens. Wat een herrie. En dat voor een EV. Het valt eigenlijk wel mee met herrie, maar het regent, het waait. Het is niet goed voor de range. En dan heb je serieus wel meer herrie in de auto. Nou, normaal een EV natuurlijk lekker stil. En ik zit in, jongens, weer een nieuw Volkswagen product. Ja, we doen natuurlijk allemaal alsof die Duitsers en de Europeanen achterlopen op de Chinezen qua elektrificatie. Maar stiekem komen er gewoon achter elkaar allemaal nieuwe elektrische modellen van de Volkswagen groep. Maar komt ook wel van Stellantis. Het komt langzaam zo wel op gang. Dit is de Volkswagen ID.7. Die 7 geeft natuurlijk aan dat dit een enorm grote auto is. Dat klopt. Dat is het ook. We hebben al ID3, 4, 5, 6 in China overigens. En de 7 nu in Europa. En de ID Bus. Dat is een bus. Een soort van de klassieke bus, maar dan elektrisch. Een hele leuke auto. We hebben een tijdje rondgereden. Dit is, ja, weet je, dat is altijd even lastig, hè. Waar moet je hem dan plaatsen, hè? Ergens denk ik dat Volkswagen zichzelf meer een plezier had kunnen doen door gewoon een elektrische Golf uit te brengen in plaats van een ID3. Een elektrische Passat in plaats van deze ID7. Dan weet je een beetje waar die zit. Alhoewel die eigenlijk ook wel een toefje groter is dan de Passat. Maar ik denk, ja, het is er wel... Het zit een beetje in hetzelfde genre. Het is een beetje saai. Het is heel ruim. Het is eigenlijk best goed. Maar ja, wel de passage, zoals wij hem op kantoor altijd noemen. Dat kleeft hier ook wel een beetje aan. Dat je denkt, ja, heel spannend is het niet. Sommige mensen vonden hem ook niet heel erg mooi. Nou ja, daar kan je een beetje... Beauty is in the eye of the beholder. Zeggen ze nog in het Engels. 1, is altijd wennen. Nieuwe designtaal. 2, ja, weet je... Alsof jij zo knap bent. Nee, jij trekt volle zalen. Maar het is geen klassieke beauty. Nou, zijn er weinige EV's. Ik ben even hardop aan het nadenken. Die wel klassieke beauty zijn. Dus nou ja, weet je... maakt niet uit. Bekende technologie. Dit is het MEB-platform. Een modulaire elektronische bouwkast.
Affengaal is dat natuurlijk. Dat betekent natuurlijk het skateboard. En daar kunnen ze andere tophats op zetten. En dan denk je, jeetje, wat een hoop Engelse termen. Maar ja, feitelijk, accupakket zit in de bodem. Op basis daarvan kan je wat andere carrosserieën erop bouwen. Nou, zo simpel is het natuurlijk allemaal niet. Maar feitelijk is dat wel hoe Volkswagen te werk gaat. De ID7 heeft een aantal van de updates al wel, maar een aantal van de updates nog niet. En hij begint nu te piepen. Laden. Ik heb nog maar 20% range. 66 kilometer actieradius overigens. Zegt meer over mijn rijstijl iets dan over het kunnen van de ID7 potentieel. Maar wat hij bijvoorbeeld nog niet heeft, is er maar het nieuwe accupakket. Er komt een nieuwer accupakket aan. Van even uit mijn hoofd iets meer dan 80 kilowattuur bruikbaar. Daarmee zou die over de 700 kilometer WLTP range moeten gaan. Dat heb ik dus nog niet. Ik heb het 77 kilowattuur accupakket. Daarmee WLTP range dik over de 600 kilometer. Al niet slecht, hè. Maar de update die hij wel bijvoorbeeld heeft. Nieuw type motor AP550. Dan zou je denken, wordt het vermogen? Supersnelle Volkswagen? Nee, dat niet. Geen idee waar het cijfer wel voor staat. Maar het is 286 pk en geen 550 Newtonmeter, dat zou dan ook nog wel leuk zijn, maar 545 Newtonmeter op de achterwielen. Daarmee prestatie ook meteen even afvinken. 6,5 seconden naar de 100, 180 kilometer per uur. Eigenlijk is dit voldoende. Serieus, dit is voldoende. Alles wat je meer krijgt is leuk. Weet je, daarmee ga je allerlei mensen zeg maar helemaal snot voor de ogen rijden. Maar dit is al lekker vlot. Het gaat natuurlijk makkelijk. Koppel is er altijd. Dus nou ja, al die voordelen van een EV die zijn er allemaal nog steeds. Wel hebben we actieradius. Ja, 600 kilometer in theorie, in de praktijk. Het zit niet mee voor het weer. Het waait hard. Het regent hard. Dus nou ja, ik zie nu met 19% accucapaciteit. En ik rijd niet helemaal netjes 100. Of helemaal niet eigenlijk. 63 kilometer. Dus nou, dat zou je dan maal 5 moeten doen. Ruim. Dus dan kom je, nou ja, even goed gerekend, maar de 350 kilometer werkelijke range, dat moet je altijd wel kunnen halen. Nu zijn de omstandigheden echt extreem ongunstig. Ik zit achter het stuur, niet goed voor de range. Wind tegen hebben we, ja, en het regent echt hard. En zou je denken, regen heeft dat effect? Ja, absoluut op de range van EV's. Het is bizar. Die auto's zijn al zo hyper-efficiënt, dan in een auto met verbrandingsmotor merk je het bijna niet. Maar met een EV wel. Overigens, de ID7 staat ook op winterbanden. Helpt daarin ook niet. Gelukkig kan ik behoorlijk snel laden in principe. Want het is ook een beetje kouwig. Dus ja, weet je. Tot 175 kilowatt snellaad. Het is gewoon een 400 volt architectuur. Dat zag ik net overigens niet toen ik hem nog even ging snelladen. Ik kwam tot 140. Maar ja, het is ook 8, 9 graden. Helpt ook allemaal niet. Ik had de auto niet van tevoren verteld dat we gingen snelladen. Dus dan kan hij de batterij niet preconditioneren. Dat zijn allemaal tips dat je dat dus allemaal wel moet doen.
Ja, de Volkswagen ID7. Prima de prima.
Ja, heel ruim. Heel comfortabel.
Ja. Wat is dat?
Ja, vanaf 60.000 euro. Net daaronder deze.
Het is gewoon een standaard prijs voor elektrische auto's. Ongeveer 60.000 euro.
En Tesla is niet, hè? Die zijn dan 45. Ja. Maar nee, dit.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.